We beginnen vandaag met een interview met iemand van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. En die is bij ons in de studio. Dag Thomas Willekes.
Goedemiddag.
Ik heb jullie gecontacteerd omdat een paar van mijn collega's meedoen met de Refugee Walk. En die deden een oproep om hen te sponsoren. En ik dacht, ah ja, ik kan ook nog wel een bijdrage leveren door daar een interview aan te besteden. Dus de Refugee Walk, misschien even uitleggen, wat is dat?
Dat is ons jaarlijks evenement waar we zoveel mogelijk mensen bij elkaar willen krijgen om 40, 20 of 10 kilometer te wandelen. En door te wandelen halen ze eigenlijk geld op dat wij dan gebruiken om onze dagdagelijkse werking mee te financieren.
Ah ja, dus het is een sponsorloop.
Klopt.
Ja. En het is niets voor één specifiek project, maar het is in het algemeen.
Het is in het algemeen. Als NGO proberen wij zo onafhankelijk mogelijk te werken van subsidies.
Ja.
Waardoor die Refugee Walk voor ons echt wel belangrijk is. Nu, dat is niet enkel een sponsor-event. Wij linken daar ook altijd een bepaalde thematiek aan. Vorig jaar ging dat over gezien over thuiskomen. En dit jaar gaat het over de opvangcrisis, omdat die ook de actualiteit beheerst.
Nog steeds.
Dus het is en fondsenwerving, maar ook wel een beetje duiding geven aan een bepaalde thematiek.
Ah, ja, ja. Ik heb ik gezien, 7 jaar geleden is een interview gedaan met iemand van jullie toenmalige directeur.
Ja.
En toen was er ook een opvangcrisis. Ja. Is die dan ondertussen iets gaan liggen, of is dat gewoon continu zo gebleven?
Dat gaat in golven. Telkens wanneer er een iets hoger aantal asielaanvragen in België is, dan wordt het altijd opnieuw moeilijk om iedereen een opvangplaats te geven. Dat was zo 7 jaar geleden, dus dat was rond 2015, denk ik.
Ja.
En dat is nu opnieuw ook zo. En niet zozeer doordat er een enorm hoog extra aantal asielaanvragen is, maar vooral doordat er veel mensen lang in de opvang blijven zitten door heel erg lange procedures,
ja,
waardoor het heel erg moeilijk is om nieuwe opvangplaatsen vrij te maken. Dus het is een nieuwe opvangcrisis, maar het komt eigenlijk om de 3-4 jaar wel terug, zo'n crisis.
Ja, ja. En hoe komen we... Ah ja, we hebben die heel lange procedures, daar kan ik van meespreken. Ik geef Nederlands aan volwassenen en ik heb cursisten die, of excursisten die dan zoal jaren in limbo hangen. Zo. En hoe komt dat?
Dat is moeilijk om daar de vinger op te leggen waarom dat zo lang duurt. Je hebt een hele keten in de asielaanvraag waar dat 2 instanties de eigenlijke asielaanvraag gaan onderzoeken. Je hebt de dienst vreemdelingenzaken, waar iemand een eerste interview moet afnemen. Dan gaan ze door naar het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar ze een tweede interview doorlopen. En daar is het eigenlijk dat het stopt op dit moment. Die dienst heeft een achterstand van 13.000 dossiers. En ze... Ja, inderdaad. En ze kunnen die achterstand pas wegwerken tegen 2024, is de huidige prognose. Maar dat zorgt er dus wel voor dat mensen 1 jaar of 2 jaar moeten wachten op een beslissing.
Ja, ik kunt niet zeggen, gelieve even niet te vluchten, tot, voilà, tot het hier opgelost is. En waarom wordt er dan niet gewoon meer personeel voorzien? Of?
Er is ondertussen al meer personeel aangeworven op die diensten. Dat hebben ze afgelopen jaar beslist, gelukkig. Maar dat is natuurlijk een werk van lange adem om die achterstand weg te werken. Dat gebeurt niet op 1, 2, 3. Dus op lange termijn is dat zeker een oplossing om uit die opvangcrisis te geraken, dat je de personeelsdiensten gaat versterken. Maar op korte termijn is er meer nodig. En dat gaat dan over extra opvangplaatsen. En dat is een moeilijke vraag om te stellen in tijden waarin je ook met een energiecrisis zit, waarin je met Oekraïne-crisis zit. Maar op dit moment is dat nog de enige optie die rest.
Ja. We hadden toen met het interview, we had Theo Franken net een soort regeling gevoerd dat er 250 aanvragen per dag zouden behandeld worden en dan stop. Hè?
Ja.
Nu heeft dat stand gehouden, want dat klonk vrij absurd. Hè? Ik bedoel...
Nee, inderdaad, dat was ook heel absurd. Als ik het mij goed herinner, was dat specifieke maatregel om de vele asielaanvragen uit Palestina een beetje te verminderen. Dat was dus een dagelijks asielquotum van 250-tal aanvragen. Maar asielaanvragen is een grondrecht en je moet, van zodra dat je de wens uit om asiel te willen aanvragen, moet je de mogelijkheid hebben om dat ook effectief te doen. Dus België en andere Europese lidstaten kunnen niet zomaar zeggen, vandaag gaan we 100 mensen de mogelijkheid geven, morgen 200 en overmorgen zien we wel. Dat mag niet. Dus die maatregel van Theo Franke is vrij snel vernietigd door de rechtbanken, is daar ook mee gestopt. Maar nu zien we toch wel dat er in de praktijk opnieuw een soort van asielquotum is. Het wordt nooit zo benoemd, maar er wordt wel met een registratiecapaciteit gewerkt. Dus als je je asielaanvraag wilt indienen, dan moet je al tegenwoordig geluk hebben dat je bij de eerste 200 in de rij staat. Want als, er dan, als je bij de 201ste bent, dan kan het wel eens voorvallen dat je pech hebt en dat al de slots van die dag zijn ingevuld. En dan moet je de dag nadien terugkomen, wat in principe ook onwettig is. Maar het gebeurt wel, doordat die registratiecapaciteit in het registratiecentrum dus niet voldoende is.
Ja. Nu toen, dat was de periode van de mensen die daar in het park sliepen, hè? Mm-hmm. En waar dan een hoop hulp voor op gang kwam. Nu wordt dat park terug bewoond nu?
Naar mijn weten niet, of toch zeker niet in die mate zoals toen in 2015. Tot, ik denk, augustus of juli sliepen er vooral heel veel mensen rond het Klein Kasteeltje. Dus de plek waar je asiel moet aanvragen in België, in Brussel is dat. En daar sliepen ze rond de muren van het gebouw. En dat was echt heel schrijnend om te zien. Dat was echt in rijtjes naast elkaar. Maar dan heeft men de asielregistraties verplaatst naar een ander gebouw. En is de politie eigenlijk actief die mensen die rond dat gebouw sliepen beginnen verzoeken, heet dat dan, om ergens anders naartoe te gaan.
Ja, en waar dan?
Dat gaat dan over de gekende plaatsen in Brusselse, denk ik. Dat zijn dat is Noordstation, het Zuidstation, het Maximiliaanpark dus ook, maar niet zoals toen in 2015. Maar dat is ook een deel van het probleem op dit moment, dat we zelf geen goed zicht hebben op waar die mensen terechtkomen.
Het is verspreid nu.
Het is heel verspreid, dus dat maakt dat het probleem ook moeilijk aan te pakken is, omdat je gewoon niet weet waar de mensen zijn.
Ja, maar het ziet er naar buiten uit zo een beetje netjes eruit. Zo.
Ja, effectief. Dat is ook waarom het nu terug iets moeilijker is geworden om de aandacht te vestigen op het probleem, totdat het asielregistratiecentrum nog bij het Klein Kasteeltje was en je dus met die heel visuele beelden zat van mensen op straat, dan lokte dat wel wat verontwaardiging uit van de media en van de gemiddelde Belg. Maar op dit moment is dat veel minder het geval, omdat ze dus uit elkaar hebben getrokken, die asielregistratie en de opvang, waardoor je dus niet meer dat beeld hebt van mensen op straat. En is het dus echt heel moeilijk om daar nu de aandacht op te vestigen en de mensen ervan te overtuigen dat het nog steeds een groot probleem is.
Ja. Nu, ik herinner me ook wel dat met het vorige interview dat de Els heette, toen zei dat beeld in dat park ook wel het foute beeld gaf, dat wij overspoeld werden door vluchtelingen, terwijl het eigenlijk gewoon het opvangsysteem was dat stropte. Dus dat is, dus het beeld wekte verontwaardiging op, maar bij sommige mensen ook wel een beetje een fout soort verontwaardiging.
Ja, dat klopt. Dat heb ik zelf ook al gemerkt de afgelopen maanden. Ik ben vrij actief op Twitter deze dagen om die situatie aan te kaarten. En als ik daar dan berichten over de hoeveelheid alleenstaande mannen die dan geen opvangplaatsen kregen, want dat zijn altijd de mannen die daar het slachtoffer van zijn, dan kreeg ik altijd de vraag of de bedenking opgeworpen, waar zijn de vrouwen dan? Ook als ik foto's posten van de mensen in de wachtrij, dat waren de mannen, omdat de vrouwen al binnen waren. Maar dan kreeg je effectief verontwaardiging, maar vanuit een andere hoek, die dan van mensen die het idee hadden dat het alleen maar mannen zijn
die naar hier komen,
vragen in België, die naar hier komen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is effectief wel een spanningsveld waar dat je zeker op moet letten.
Ja, ik heb toch wel de indruk dat vanuit bepaalde landen meer mannen, aanzienlijk meer mannen komen dan vrouwen.
Klopt. Als je kijkt naar de globale cijfers, er zijn nu zo'n bijna 90 miljoen mensen op de vlucht. En de verdeling daarvan is wel ongeveer 50-50 qua man-vrouw. Maar als je dan kijkt naar die verdeling binnen Europa, dan is dat meer op 70-30% in de asielaanvragen, dus 70% mannen. En dat komt hoofdzakelijk omdat de reis naar Europa enorm duur is en enorm gevaarlijk. Er zijn bijna geen veilige en legale toegangswegen naar de Europese Unie. Je hebt wel visa, maar daar heb je veel geld voor nodig. En dat is niet zo makkelijk voor mensen op de vlucht. Dus wat zie je dan gebeuren? Families waarvan de man of de jongste zoon of de oudste zoon de reis eerst gaat maken, die dan asiel aanvraagt, dan ligt er een enorme druk op die persoon om een positieve beslissing te krijgen.
Dat moet dan de broodwinner worden.
Dat moet dan de broodwinner worden. En als die effectief een verblijfsvergunning heeft hier in België, dan gaan die andere familieleden met gezinshereniging overkomen. Dus het feit dat het hoofdzakelijk alleenstaande mannen zijn, of 70% die asiel aanvragen, dat komt door ons asiel- en migratiesysteem dat families dwingt om de mannen vooruit te sturen.
Ah ja, ja, ja. Dus in tweede instantie zouden er dan ook nog eens, als alles loopt zoals die mensen het willen, dan komen daar ook nog eens vrouwen bij.
Ja, als je gaat kijken naar de cijfers van gezinshereniging, dan zijn het effectief, wordt dat vooral gebruikt door vrouwen die gezinshereniging aanvragen en dan krijgen om dan zich bij hun partner te vervoegen.
Ja. Nu hoorde ik jou daarnet zeggen, er zijn momenteel wereldwijd 90.000 vluchtelingen.
90 miljoen wereldwijd.
Ah ja. Oeps. Want ik probeer hier snel te gaan naar het interview van de vorige keer. Ja, ja, ik herinner het mij juist. Toen had het bevoegde VN-agentschap juist gemeld dat met, dus in 2015, dat met 60 miljoen het aantal vluchtelingen wereldwijd nog nooit zo hoog was geweest.
Ja.
Dus we zijn, we hebben een triest record verbroken, als ik het goed begrijp.
Ja, en dat wordt elk jaar opnieuw gebroken. Dat aantal gaat nooit lager, dat komt altijd hoger te liggen. En om dan eventjes de link te maken met de opening van het gesprek, de Refugee Walk, het team dat altijd al heeft meegedaan bij ons, die heten op dit moment 179-team, omdat ze daarmee verwijzen naar één persoon op 79 in de wereld is een vluchteling. En toen zij begonnen, heette hun team 185 of 190, ik zeg nu maar iets. Maar zij moeten dat aantal telkens gaan bijstellen, omdat er gewoon relatief gezien steeds meer vluchtelingen bijkomen.
Dat is dus vrij hallucinant.
Klopt. Dat zegt heel veel over de stand van zaken in vele delen van de wereld. Conflicten die blijven voortduren, Syrië, Somalië, Afghanistan, die niet opgelost geraken en die ervoor zorgen dat veel mensen op de vlucht moeten slaan.
Ja, en ook een paar nieuwe bronnen van inkomsten natuurlijk voor het industrieel-militair complex, zullen we maar zeggen.
Klopt.
Ja. Ja, dat is wel straf. Dus dat is eigenlijk meer dan 1%.
Van de wereldbevolking, dat is inderdaad meer dan 1%. En als je kijkt van waar de vluchtelingen vandaan komen, of de mensen op de vlucht vandaan komen, zijn dat hoofdzakelijk landen waar de Europese Unie en de Verenigde Staten een bedenkelijke rol hebben gespeeld in het verleden. En als je dan kijkt waar die terechtkomen, die mensen, is dat ook voor 80% verblijven zij in de regio. De Europese Unie vangt eigenlijk maar een heel klein aandeel op van dat totaal aantal mensen op de vlucht.
Ja, degene die het kunnen betalen om weg te komen natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Ja. Wat is er nu anders met Oekraïne?
Wel, daar hebben we gezien dat er meteen een heel erg grote golf van solidariteit was. Je had de Europese Unie die al na 1 of 2 weken het tijdelijke beschermingsstatuut uitwerkte. En dan in België had je staatssecretaris Medi die de Plek Vrij-campagne lanceerde, met dan een hele golf van solidariteit, echt van bezorgde burgers. En dat vonden wij allemaal heel mooi om te zien, omdat er veel voorstellen waren toegepast die wij in het verleden al op tafel hadden gelegd voor alle mensen op de vlucht. Dus in eerste instantie waren wij heel tevreden daarmee. Maar in tweede instantie en nu des te meer blijven we ons de vraag stellen, waarom kan dit niet voor alle mensen op de vlucht? Dus je kan niet anders dan vaststellen dat er wel met een tweesporenbeleid wordt gewerkt.
Ja, absoluut. En nu ook weer, net zoals in 2015, toen waren er ook mensen die zoiets hadden van, kom maar bij mij thuis, toch nog eens herhalen dat dat niet iets waar men, iets is waar men zomaar onbezonnen aan moet beginnen, zeker. Hè?
Klopt, inderdaad.
Maar er zijn begeleidingsdiensten voor? Of?
Nu zijn daar inderdaad begeleidingsdiensten voor. Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen bijvoorbeeld hebben wij een infolijn, of hebben we onze infolijn uitgebreid met een Oekraïens sprekend persoon en een juriste die specifiek is aangeworven om vragen te beantwoorden van gastgezinnen, maar ook van Oekraïners dan die worden opgevangen bij gastgezinnen. En we hebben ook 5 regiocoördinatoren aangeworven die zijn, die een mandaat is om vrijwilligersorganisaties doorheen heel Vlaanderen te gaan ondersteunen en te gaan begeleiden in hun werk met Oekraïense vluchtelingen. Dat is het oorspronkelijke doel van die aanwerving, omdat dat project gebaseerd is. Dus je moet een doelgroep omschrijven. Maar op lange termijn willen we dat opentrekken, uiteraard naar alle doelgroepen waar we voor werken bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dus iedereen op de vlucht. Dus daar is begeleiding voor. Maar ik denk dat veel mensen dat inderdaad nog steeds wel hebben onderschat van wat er allemaal op je afkomt als je iemand opvangt die heeft gevlucht.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk is het nu zo dat jullie de kans krijgen omdat jullie vroeger al hadden voorgesteld een keer echt te laten proefdraaien. Mm-hmm. En dan in de hoop om het natuurlijk inderdaad voor alle mensen in dezelfde situatie te kunnen uitbreiden.
Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk heel kleinschalig wat wij doen. Ik denk onze grootste voorstellen die we in het verleden al hebben gelanceerd en die werden toegepast nu voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, dat is niet aan ons of wij hebben niet de macht om dat ook uit te breiden naar andere mensen op de vlucht. Ik denk daarbij heel concreet aan een mechanisme in het tijdelijk beschermings, in die verordening, dat stelde dat als je tijdelijke bescherming aanvraagt in bijvoorbeeld Duitsland en nadien dat doet in België, volgens dat artikel mocht België je terugsturen naar Duitsland.
Ja, waardoor heel veel mensen worden teruggestuurd naar Griekenland.
Ja, maar inderdaad. Maar dus voor de tijdelijk ontheemden heeft men beslist om het artikel niet te gaan toepassen. Dus zij kunnen eigenlijk perfect in Duitsland tijdelijke bescherming aanvragen en dan naar België gaan en hier ook tijdelijke bescherming aanvragen. Dan komt dat te vervallen in Duitsland, maar mogen ze wel daarna in België blijven. En voor asielzoekers, zoals je net hebt gezegd, is dat uiteraard niet zo. Als zij in Griekenland asiel aanvragen en ze vragen in België asiel aan daarna, dan moeten ze eigenlijk terug naar Griekenland gaan. Hoewel wij van mening zijn dat er heel veel redenen zijn waarom mensen doorreizen van Griekenland naar België, ja, of van Duitsland naar Frankrijk. Maakt niet zoveel uit. Maar daar gaat die vlieger dan niet op. Maar dat voor Oekraïners dan wel mag, dat zij mogen doorreizen. En de redenering daar was, als we dat artikel niet toepassen, dan gaan we er eigenlijk vanuit dat die Oekraïnse mensen te gaan terechtkomen bij familie, bij vrienden, en dat dat zo een organische verspreiding gaat met zich meebrengen doorheen de Europese Unie. Dus eigenlijk een natuurlijk verspreidingsmechanisme, en wij zijn van mening dat dat ook hetzelfde zou zijn bij andere mensen op de vlucht.
Ja.
Maar ja, daar is nog heel veel werk voor nodig om ook de Europese Unie daarvan te overtuigen natuurlijk.
Mm-hmm. Want inderdaad, het conflict in Oekraïne is niet iets van een paar maanden oud. Dat speelde al 8 jaar. Mm-hmm. En sowieso ook zonder conflict. Er komen vanuit allerlei landen bij ons een toffe job zoeken. Dus er waren hier al Oekraïners. Ja,
ja, inderdaad.
Ja.
Ja.
Goed, dus tijdelijk ontheemden, dat zijn dan mensen die, dat zijn oorlogsvluchtelingen, zullen we zeggen.
Ja, inderdaad.
Slaat dat ook op andere dingen, natuurrampen of
al ja? Dat kan op natuurrampen slaan, die tijdelijk ontheemden. Dat is een term van de tijdelijke beschermingsrichtlijn. En die is in 2002 geschreven. En die richtlijn die zegt eigenlijk dat de Europese Unie een tijdelijk statuut kan verlenen aan een groep mensen in het geval dat er een grote groep mensen omwille van een bepaald conflict of andere reden plots massaal naar de Europese Unie komt. En dat tijdelijk statuut dient er dan voor om te vermijden dat de reguliere asielprocedure compleet overbelast zou worden.
Ah, ja.
En men heeft nu voor Oekraïne voor de eerste keer sinds 2002 dat tijdelijk beschermingsstatuut toegepast. Voordien is dat nog nooit toegepast. Had in de tijd van de overname van Afghanistan door de Taliban, waren er ook voorstellen om dat statuut te activeren voor mensen uit Afghanistan, omdat we ook toen verwachten dat er veel mensen uit Afghanistan naar de Europese Unie zouden komen. En dat is toen niet gebeurd. Toen zagen we dat de focus vanuit de Europese Unie vooral lag op evacuaties, maar ook op onwettige migratie tegengaan en toch wel vooral vermijden dat mensen vanuit de regio naar de Europese Unie zouden komen.
Ja, ja. Nu, is dat hetzelfde als die subsidiaire bescherming?
Dat is een ander statuut.
Ah ja, dus dat was ook al een bijkomend statuut?
Ja, je hebt er eigenlijk, nu heb je er 3 in het asiel- en migratierecht, laat ons zeggen. Je hebt de vluchtelingenstatus, dat is een internationaal statuut.
Dat heeft met de Conventie van Genève,
die werd geschreven na Wereldoorlog 2. En die vluchtelingenstatus, die krijg je als je een individuele vrees hebt voor vervolging, omwille van je ras, je religie, nationaliteit, het hebben van een politieke overtuiging, of het behoren tot een sociale groep. Dus die 5 redenen.
Ah ja, seksuele geaardheid?
Ja, dat hoort dan bij
die
de sociale groep. Inderdaad,
ah, ja.
Klopt.
Okay.
En dat is dus een hele individuele vervolgingsvrees. En daar moet je wel echt heel veel elementen voor kunnen voorleggen. Als je daar niet voor in aanmerking komt, dan gaan ze kijken in de Europese Unie Of dat je van een regio komt waar je eigenlijk niet naar teruggestuurd kan worden, omdat je daar een groot risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld, mm-hmm. ten gevolge van een gewapend conflict. Mm-hmm. Dat is de status subsidiaire bescherming, dus eigenlijk ondergeschikt aan die vluchtelingenstatus. En dat werd vooral afgegeven in 2015 aan de Syriërs, omdat zij geen individuele vrees hadden voor vervolging. IS had niet als doelwit om iedereen individueel te gaan bedreigen, maar puur en alleen omdat ze van Syrië kwamen, konden ze niet teruggestuurd worden door het conflict, door het risico om slachtoffer te worden van dat geweld. Mm-hmm. Dat is die status subsidiaire bescherming. Dat waren de twee tot dit jaar. En dan heb je nu de tijdelijke beschermingsstatus. En die kan enkel aangevraagd worden door tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Dus echt enkel door Oekraïners.
Aha.
Of door personen die lange tijd in Oekraïne verbleven, dus derde landers,
ja.
en daar een langdurig visum hadden. Dus studenten mm-hmm. vanuit Nigeria bijvoorbeeld, zo waren er veel,
mm-hmm.
die in Oekraïne verbleven met een kort verblijfvisum. Zij kwamen niet in aanmerking voor die tijdelijke bescherming.
Ah bon?
Ja.
Dus die moesten dan terug naar Nigeria?
Zij moesten in principe terug naar Nigeria.
Nu ja, als zij kwamen studeren in Oekraïne, er zal momenteel niet veel gestudeerd worden daar. Dus.
Nee, inderdaad. Dat lag aanvankelijk helemaal stil, maar ik dacht wel dat het Oekraïns ministerie voor onderwijs toch zeker voor de lagere en de middelbare school afstandsonderwijs organiseerde.
Mm-hmm.
Dus het ging nog wel een beetje verder, maar de hogescholen en de universiteiten, dat weet ik niet.
Nee. Jij zei daarnet iets over die regel van 250, die was teruggefloten. Had dat iets te maken met het proces dat jullie hebben aangespannen bij de Europese Commissie? Want ten tijde van mijn vorige interview waren jullie daarmee bezig,
ja, dat klopt.
Om het hele vluchtelingenopvangbeleid mm-hmm. van België aan te klagen.
Mm-hmm.
Wat is daarvan gekomen?
Die is in 2017 of 2018 is die afgehandeld door de Europese Commissie met de boodschap dat de grond van onze klacht eigenlijk niet meer van toepassing was, omdat dat systeem van Franken toen al niet meer in voegen was. Dus eigenlijk was onze klacht zonder voorwerp. En het duurde gewoon een lange tijd vooraleer de Europese Commissie onze klacht behandelde. Dus dat was niet het gewenste resultaat.
Nee.
Natuurlijk, we hadden gehoopt dat de Europese Commissie België op de vingers zou tikken, wat wel terecht was voor die periode. Maar dat asielquotum van Franken is afgeschaft door de Raad van State. Zij hebben dat vernietigd. Want toen hadden we verschillende procedures lopen om die praktijk te laten stoppen.
Ja, toch fijn zo'n Raad van State.
Ja.
Nu was ik ineens nogal iets anders. Want ik, ah ja, en nu is er eigenlijk de facto weer een quotum.
Mm-hmm.
Het staat niet expliciet op papier, maar de capaciteit is duidelijk te laag.
Mm-hmm.
Kan er dan terug een proces aangespannen worden? Of?
Wij hebben in oktober van vorig jaar al een beroep opgestart tegen enerzijds de Belgische staat voor dat recht op asiel, dat toen werd beperkt en nu ook terug. En ook tegen FedAsiel, omdat het opvangrecht werd geschonden.
Mm-hmm.
Dat was bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. En zij hebben de Belgische staat en FedAsiel veroordeeld in januari op straffen van een dwangsom. Dus elke dag dat het recht op asiel of het recht op opvang niet werd gerespecteerd, moesten zij een dwangsom betalen. Daarna zagen we dat het recht op asiel opnieuw werd gerespecteerd, maar het recht op opvang niet.
Ah ja.
Maar de dwangsommen werden niet betaald, waardoor we opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg zijn
gestapt. Hoezo? Die werden niet betaald?
Ja, dus we zijn eerst opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg gestapt om de dwangsommen te verhogen naar 10.000 euro per dag. Maar, zoals ik zei, dat wordt niet betaald, omdat FedAsiel het niet wil betalen.
Maar en dan, als zij veroordeeld worden tot een boete, moeten ze die toch betalen?
Ja, dat klopt.
Ik moet dat toch.
Zo zou het moeten, maar zo loopt het jammer genoeg niet.
Dus die kunnen dan gewoon zeggen, ja, gaan we niet doen.
Dat is inderdaad wat dat ze doen. De volgende stap in die procedure is dan aan ons om met een gerechtsdeurwaarder naar de beslagrechter te gaan. Dat is ook zo als persoon, als je niet betaalt, komt die gerechtsdeurwaarder goederen opeisen. Oei. Dus dat is wat we nu aan het onderzoeken zijn. Maar het probleem is dat het heel erg moeilijk is om van een openbare dienst goederen in beslag te nemen zonder dat je de werking van die openbare dienst gaat impacteren, want dan kan je die goederen niet opeisen. Dus we zitten daar al een tijdje op vast, dat we er niet in slagen om die volgende stap succesvol uit te voeren. zijn, waardoor Fedazil eigenlijk zorgeloos de dwangsommen niet kan betalen. En dat is op het collectieve niveau. Op het individuele niveau is Fedazil ook al heel erg veel veroordeeld, want als je als individu geen opvang krijgt, kan je naar de arbeidsrechtbank gaan om daar een beroep op te starten. De arbeidsrechtbank veroordeelt in 90% van de gevallen tegenwoordig Fedazil om die persoon een opvangplaats te geven, ook op straffen van een dwangsom. En die dwangsommen zijn nu al 1.000 euro per dag dat een persoon geen opvangplaats krijgt.
En die dwangsommen, naar wie gaat dat geld? Gaat dat naar jullie? Dat zou mooi zijn.
De collectieve dwangsommen zouden naar ons gaan en onze 9 andere procedurepartners. De individuele dwangsommen, die gaan dan naar de personen zelf op straat. Maar ook daar zien we dat Fedazil die dwangsommen niet betaalt. De persoon zit na de veroordeling van de arbeidsrechtbank, die Fedazil veroordeelt, blijft nog steeds 4 à 6 weken op straat. Dus in principe gaat dat dan over 20 werkdagen. Of het gaat zelfs niet over werkdagen, over kalenderdagen. Dus over een 30-tal kalenderdagen dat een persoon geen opvang krijgt. Dus dat is al 30.000 euro voor 1 persoon. En er slapen 500 personen op straat, minstens.
Ja. Zeg, maar dat is dan allemaal ons belastingsgeld?
Of? Dat is inderdaad belastingsgeld, maar voor de bezorgde belastingbetaler. Fedazil betaalt het niet, ook niet op individueel niveau. En daar zit je ook met hetzelfde probleem van die beslagrechter, dat personen naar die beslagrechter moeten stappen, maar op individueel niveau is dat even moeilijk als op collectief niveau. Ja. Dus hoewel Fedazil al 1.800 keer ondertussen is veroordeeld op individueel niveau en al 2 keer op collectief niveau, blijven zij het opvangrecht schenden, blijven zij mensen op straat laten slapen en betalen zij de dwangsommen gewoon niet. En dat is heel erg zorgwekkend, omdat dat toch wel een gebrek is voor de rechtsstaat, ja, vinden wij.
Ja, en het is onderdeel van de overheid, dus het is een overheid die de eigen regels niet volgt. Het is
klopt.
Toch wel... Ja, meestal als mensen regels maken, is dat niet voor zichzelf. Hè? Nu, we hebben hier een paar maanden geleden iemand in de studio gehad in verband met de campagne In My Name. Waren jullie daar ook bij betrokken? Dus dat ging specifiek om een menswaardig opvangbeleid te verzekeren in België.
Ja, dat ging over het regularisatiebeleid. Die campagne is opgestart naar aanleiding van de situatie van mensen in onwettig verblijf. Want in België is het heel erg moeilijk om verblijfspapieren te krijgen als je in onwettig verblijf belandt. Afgelopen zomer, of 2 zomers geleden, was er dan die hongerstaking in Brussel. En naar aanleiding daarvan is die bal van In My Name-campagne aan het rollen gegaan voor een menswaardig regularisatiebeleid. En op dat moment waren wij betrokken bij de gesprekken, ook met het kabinet, om een menswaardig regularisatiebeleid te verzekeren. Maar we hebben die campagne toen niet ondertekend. Niet omdat we geen voorstander zijn van een menswaardig regularisatiebeleid, maar wel omdat we intern nog aan het nadenken waren over welk standpunt nemen we eigenlijk aan tegenover regularisatie. Omdat, dat is een heel erg moeilijk thema, als je criteria in de wet gaat inschrijven, dan loop je altijd het risico dat er mensen uit die boot gaan vallen. Of als er een criterium in staat dat je na 4 jaar onwettig verblijf een statuut krijgt, dan ga je mensen misschien zelfs aansporen om in onwettig verblijf te blijven. Dus wij waren van mening dat er toch nog wat denkwerk nodig was over die eisen van de In My Name-campagne, hoewel ze heel erg valabel waren en heel erg belangrijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dat niet te ondertekenen en eigenlijk in dialoog te blijven gaan met de bevoegde kabinetten in de hoop om zo een oplossing te bewerkstelligen. Dat is jammer genoeg niet gelukt voor die groep mensen die in hongerstaking is gegaan.
Nee, die hebben ze mooi geneutraliseerd.
Voilà. Ja. Maar we hebben ondertussen die interne denkoefening rond ons standpunt zo goed als afgerond. En binnenkort gaan we dat standpunt ook publiek maken. En dan gaan we wel duidelijker kunnen zijn in onze communicatie naar campagnes zoals In My Name.
Ja. Weet jij hoe het daar verder mee gelopen is? Want ik weet dat er eerst een hilarisch, tragische toestand was, omdat er eerst tegen hen was gezegd, ja, jullie mogen een mengeling binnengeven van handtekeningen op papier en digitale. En toen dat ze dat dan deden, was het, dat mag toch eigenlijk niet. Enfin, het was een staaltje van Zo gezegd is dat dan om participatief beleid aan te moedigen, maar op die manier is dat natuurlijk contraproductief. Hè? Nu, uiteindelijk zijn die dan toch geaccepteerd, heb ik begrepen, die handtekeningen. Maar is daar dan verder iets mee gebeurd? Want in principe moet dat dan geagendeerd worden.
Ja, dat klopt. Maar ik heb het zelf niet meer zo van dichtbij opgevolgd door de opvangcrisis die veel van mijn aandacht vereist.
Acutere dingen.
Maar als ik het goed heb, moet dat inderdaad nog geagendeerd worden en zal er dan een hoorzitting volgen over het wetsvoorstel. Maar
Wanneer?
Moeilijk te zeggen. En ik vrees ook in alle eerlijkheid dat de kans dat dat wetsvoorstel gestemd geraakt miniem is. De regering, hun standpunt over regularisatie is dat het een discretionaire bevoegdheid is die dus niet in de wet staat ingeschreven.
Ja, dat betekent doe maar wat.
Ja, inderdaad. En ook dat
je... Dat is een prachtig woord, zeg het nog eens.
Discretionaire bevoegdheid.
Oké.
Dus in het geval van die regularisatie betekent dat het eigenlijk aan de staatssecretaris om dossier per dossier te beslissen.
Die wel, die niet.
Ja, wat niet betekent dat ze zomaar met een natte vinger iets mag beslissen, want je hebt natuurlijk wel de motivatieplicht en bepaalde mensenrechten toetsen die je moet maken.
Maar het is toch een half natte vinger.
Maar het is inderdaad toch een gebrek aan transparantie op zijn minst, dat zeker.
Ja, ik ken zo mensen hè, die hier al jaren zijn en een vaste job hebben, maar er hangt zo'n soort zwaard van Damocles hen boven het hoofd. Die kunnen ieder moment te horen krijgen van ga maar weg. Ja. En dat is toch echt wel een beetje...
Ja, dat is schrijnend, hè, zeker omdat dat mensen zijn die een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie door jobs in te vullen die de gemiddelde Belg niet meer zo graag invult. Dus zonder hen zouden we een nog grotere krapte hebben op de arbeidsmarkt van beschikbare arbeidskrachten. Maar het is zo gigantisch moeilijk om die papieren te krijgen als je in onwettig verblijf bent, hoewel je werkt. De redenering in de huidige vreemdelingenwet is echt dat je, voordat je naar België komt, moet je eigenlijk je verblijf geregulariseerd hebben, moet je al een arbeidsvergunning aangevraagd hebben, moet je een werkgever gevonden hebben die jou te werk wilt stellen. Als je op onwettige manier naar België komt, dan is de enige optie eigenlijk asiel aanvragen. Maar niet iedereen heeft die individuele vervolgingsvrees of komt van een land in oorlog. Dat zijn dan mensen uit Marokko, mensen uit Georgië, Albanië bijvoorbeeld, die dan wel naar hier reizen om uiteenlopende redenen. En wie zijn wij dan om te zeggen, nee, dat mag niet. Die dan geen mogelijkheden hebben om zich te regulariseren, buiten dan die heel erg ontransparante humanitaire regularisatie, heet dat dan, met een lage kans op slagen.
Ja. Ja. Ik denk dat we zo'n beetje alles gezegd hebben. Wou jij nog iets toevoegen?
Ja, ik heb nog niet zo heel veel verteld over de huidige jaargang van de Refugee Walk. Dus als het kan...
Ja, daar wil ik zeer zeker nog op
terugkomen.
Dat was het dessert.
Nog iets over zeggen. Die gaat dit jaar door hier in het mooie Antwerpen, gelukkig. Vorig jaar was het in Leuven, nu dus in Antwerpen. En het centrale event gaat door op de Zomerfabriek, vlakbij Berchem, als ik het goed heb.
Ja, bij de Dageraadplaats, tussen de Dageraadplaats en Berchemstation.
Inderdaad, die vindt volgende week zondag plaats en we hopen echt op goed weer. Vorig jaar was het een heel erg natte editie.
Het ziet er voorlopig voor volgend weekend goed uit.
Het ziet er goed uit, hè, inderdaad. En we hebben al zo'n 1300 deelnemers die in totaal al 180.000 euro hebben ingezameld. Dat is heel mooi, maar we mikken toch op meer. Dus een warme oproep aan alle luisteraars die nog niets doen hebben op zondag. Ofwel kunnen ze zelf komen wandelen en dat is dan 10, 20 of 40 kilometer. Ofwel, als ze niet willen wandelen, kunnen ze ook iets komen drinken in de Zomerfabriek. En kunnen ze ook een van de teams sponsoren die wandelen. Want een team moet op voorhand aangeven, ik ga zoveel geld ophalen. En zij moeten dat bedrag ook effectief ophalen.
En anders worden ze...
Anders worden
weggestuurd uit België?
Niet weggestuurd. Nee, gelukkig niet. Nee. Zo streng zijn we niet. Ze mogen ook deelnemen, maar ze worden toch vriendelijk op de vingers getikt met de boodschap dat ze na de Refugee Walk toch nog hun best moeten doen om het bedrag op
aan te
halen.
Vullen, ja.
Voilà.
En het is dus niet individueel dat je meedoet. Het gaat in teams.
Het gaat in teams, maar je kan ook perfect als individu een one-man team opstarten.
Of een one-woman team.
Of een one-woman team,
ja, of iets tussenin.
Voilà, wat je weet.
Een team is dat... Je mag kiezen, zijn 2 of 3 of 5 mensen? Of,
Er zijn teams van 7, er zijn teams van 2. Je kan met 20 gaan wandelen als je wilt. Hoe meer, hoe liever. Dat is echt een dag van warmte, van solidariteit met heel veel mensen op de vlucht zelf ook, die bij ons komen vrijwilligen. En dan is altijd heel mooi te zien hoe die dynamiek tussen wandelaars en organisatoren en vrijwilligers in elkaar zit. Dus dat is altijd een heel fijne dag.
En dat zijn vaste parcours die uitgestippeld zijn?
Er zijn 3 vaste parcours. Ja. Het van parcours van 10 kilometer zal hoofdzakelijk in het stadscentrum doorgaan. Mm-hmm. Het parcours van 20 kilometer gaat door het Rivierenhof. En dat van 40, dat gaat ook een beetje door het Rivierenhof. Maar dan gaat het naar Schoten, Oelichem op zijn verste. En dan zo terug richting Antwerpen.
Dus langs Axel Vervoort.
Ja, ik denk wel dat je daar passeert.
Langs het kanaal, dat
inderdaad
is mooi wandelen.
Ja, voilà. En je kan ook je eigen parcours uitstippelen. En dan kan je ervoor kiezen om 5 kilometer te wandelen of 100, hoeveel je wil. En dat kan dan doorheen heel Vlaanderen. En zo hebben we al 400 deelnemers van de 1300 die een eigen parcours gaan uitstippelen. Daar zijn we mee gestart in onze corona-editie in 2020 was dat. Aha. Toen konden we geen centraal evenement organiseren door de coronamaatregelen, maar mochten mensen dus wel hun eigen route uitstippelen. En dat was een groot succes en dat hebben we dan ook zo aangehouden voor deze editie.
Voor de creatieve medemens. Ja. Zeg, maar alles vertrekt vanuit die zomerfabriek dan, of niet?
De 3 lussen van 10, 20, 40 vertrekt en komt aan op de zomerfabriek. En we mikken er eigenlijk op dat iedereen ongeveer op hetzelfde moment aankomt. Zodat we ook met z'n allen gezellig de wandeling kunnen afsluiten. En de eigen routes die vertrekken dan vanuit je achtertuin en komen daar ook aan.
Oké, dus die van 40 die vertrekken heel vroeg 's morgens.
Ja, dat is echt al om 8 uur of 7 uur zelfs dat je kan vertrekken. En dat wordt ook zo meegegeven om te vermijden dat je om 10 uur 's avonds nog moet aankomen.
Zeg, en zijn daar eigenlijk zijn dat allemaal autochtone Belgen die daaraan meedoen? Want ik zou... Zijn er geen geregulariseerde vluchtelingen die zeggen van ik ben hier nu al 20 jaar en ik heb die ellende meegemaakt en ik wil mij inzetten voor mensen die nu na mij in dezelfde situatie zitten? Of?
Ja, effectief. Dat is een heel divers wandelpubliek. Enerzijds zijn dat mensen van andere middenveldsorganisaties die ons komen steunen. Dat zijn mensen die in hun professioneel leven eigenlijk niks te maken hebben met asiel en migratie, maar daar toch een warm hart voor hebben. En dan zijn het effectief
de ervaringsdeskundigen.
Dan zijn het ook de asielzoekers, erkende vluchtelingen en alles daartussen die ook komen meewandelen. En dat is, zoals ik zei, altijd heel fijn om die mengelmoes bij elkaar te zien.
Ja, ik zag al wel dat er een aantal organisaties zich bij dat initiatief aansluiten. Want ik kreeg al zo nieuwsbrieven van verschillende organisaties die je kent, die ook mensen oproepen om met hun team mee te gaan of binnen hun organisatie te volgen, vormen. Oké, bedankt Thomas Willekes.
Graag gedaan.
En voilà, we houden contact met jullie voor als er rond dit thema nog eens...
Je weet ons te vinden.
Ja, en jullie hebben ons adres voor persberichten.
Ja.